Enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van het 18e psalm en daarvan de eerste drie versen, waarvan de eerste psalm, waarvan het eerste vers in twee gedeeltes bestaat. Dat vinden we alleen bij psalm 18. Bestaat eigenlijk uit één korte voorzang en dan volgt het eerste vers 1, 2 en 3.
Thank you.
wordt hem wel in de tweede zendbrief van Paulus aan de Korinthe en daarvan het zesde hoofdstuk. Nog vooraf de heilige bed des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, en gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 6. En wij als medearbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want hij zegt: In de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Zie, nu is het de wel aangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Wij geven geen aanstoot in enig ding, omdat de bediening niet gelasterd worden. Maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam, in veel verdraagzaamheid, in verdrukking, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goedertierenheid, in den Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord der waarheid, in de kracht Gods, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde, door eer en oneer, door kwaad gerucht en door goed gerucht, als verleiders en nochtans waarachtig, als onbekend en nochtans bekend, als stervende en zie wij leven, als getuchtigd en niet gedood, als droevig zijnde, doch altijd blijde, als arm, doch vele rijkmakende, als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Onze mond is opengegaan tegen u, o Korintiërs, ons hart is uitgebreid. Gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in u ingewanden. O, nu om dezelfde vergelding te doen, ik spreek als tot mijn kinderen, zo wordt gij ook uitgebreid. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid. En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. En wat samenstemming heeft Christus met Belial. Of wat deel heeft de ongelovigen met de gelovigen met de ongelovigen. Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levende Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, scheid u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is. En ik zal uw lieden aannemen en ik zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. Tot zover de schriftlezing zoeken wij het aangezicht des Heeren gemeenschappelijk gebed. Heere, dat dat ook hier niet te vergeefs zou zijn. Al die predicaties die tot ons gekomen zijn van uw woord. Wat zal het dan klinken als wij altijd het ongeloof voeding hebben gegeven, daar er geen enkele reden is, want Gij zijt waard om geloofd te worden en daarin heeft het ongeloof geen plaats. Gij bestraft het zelfs als gij het gewaar wordt bij uw discipelen. Heere, dat we dat ongeloof geen ruimte zouden geven door de Heilige Geest en dat we overvloedig mochten zijn in uw werk. En gelijk de apostel opnoemt in ongeveinsde liefde, het is alles zo geveinsd in onze dagen. Een grote disinformatie vindt er plaats. En als wij daar ons oor te luisteren leggen, in de opdrinking daarvan, want het wordt opgedronken omdat de mens het gaarne hoort, de leugen. Het hoort de mens van nature gaarne. Omdat we in de leugen zijn gevallen. We geven altijd, leggen we ons oor te luisteren. Maar niet bij uw woord, want uw woord is waarachtig. En als we zeggen dat geldt ons niet, wij zullen niet luisteren, gelijk ook het volk tegen de profeten zeiden, die in zeer naam gezonden tot hen gezonden waren. Wij zullen niet luisteren. De grote afval is in onze dagen al begonnen. En wat zal het einde daarvan zijn? Gij komt op de wolken des hemels. En gij zult alle volken richten. En we zullen er allebei staan. Geveinsd, gewillig of geveinsd. Heere, dat het ook op deze dag mag blijken. Wie de oprechte van hart zijn. En wie de geveinsde zijn. Die wel met een vleiende mond spreken. Maar in hun hart is allerhande bedrog en listigheid. Heere, mochten we de vossen vangen die de wijngaard verderven. Het is al in alle tijden, beke Belial, zegt David, verschrikte mij. Altijd wordt uw volk belaagd door die Belials mannen en vrouwen. Omdat zij de leer van Christus profaan willen overtreden. En uw volk wenst daarbij te volharden. Door het geloof, wat door de liefde is werkende. Heer, schenk ons die volharding, die getrouwheid, want dat is volharding. Getrouw in de getrouwe zaligmaker, want hij heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Omdat we dan deze dag ook die woorden zouden mogen opdrinken en opeten, die we hier hebben voorgelezen, dat hoofdstuk uit Korinthe, 2 Korinthe 6, Heere, komt gij het met uw zegen en uw geesten achtervolgen in de toepassing des harten, opdat het niet teloor zou gaan. Uw woorden gaan niet teloor, maar opdat het in ons leven niet teloor zou gaan. Want we hebben altijd onze eigen wereld. Heere, dat dat ook uitgeklaard mocht worden, gelijk ook bij Paulus werkelijkheid geworden was, dat hij niet meer zichzelf leefde, maar God. En dat we het alle zouden kennen om God te leven, God levend gemaakt te zijn, uit die stad des verderfs ontvlucht te zijn, de toekomende toren ontvloden te zijn, want anders zullen we erdoor overweldigd, overwonnen en vernietigd worden. Want gij zijt maar in één ding, met één ding tevreden. Dat is met het bloed des lams. Met de gerechtigheid van Christus. Met zijn offer. En zijn volkomen gehoorzaamheid. Heren, mochten we hem kennen in de kracht van zijn opstanding. Gedenk, land en volk, overheid en onderdaan. Het is in uw woord voorzegd, de grote verdrukking, waarvan de verwoesting van Jeruzalem een type en voorbeeld is. Miljoenen Joden vonden daar de dood. Maar het is ook voorzegd ten aanzien van het laatste der dagen waarin we leven. Ene grote afval. En gij komt het ons hier nog te zeggen en ze op zoveel plaatsen in uw woord dat we geen compromis zouden aangaan met de Belial en wat dat betekent. Heere, Vervul ons met uw geest, vervul ons met uw aanwezigheid. Vervul ons, verblijd ons met uw aanwezigheid. Opdat we nu kloeke daden zouden doen, het woord zouden rechtsnijden. En dat het ook niet ledig zou wederkeren, want uw woord zal niet ledig wederkeren. Het zal doen wat u behaagt. Of een reuken des doods ten dode, of een reuken des levens ten leven. Maar gelijk ook de apostel zegt, dat gij de genade Gods niet te vergeefs ontvangen zou en ontvangen zou hebben. Altijd die prediking aangehoord en nochtans nooit omhelst door het geloof, die Christus die daarin wordt uitgestald en gepredikt. Tot op deze dag, de welaangename dag, de welaangename tijd der zaligheid. O, dat we die tijd zouden uitkopen. Terwijl de dagen boos zijn, mag gij alle satanische machten en krachten ter aarde werpen. Gij hebt ze reeds overwonnen. Wat voor schrikkelijke overheid er ook op de troon zit. En gij zult toch... Heb gij gezegd, die het hoofd is over een groot land, van zijn troon werpen. Heere, dat het ook weer gezien mag worden, dat gij regeert en dat gij almacht toont, waarvan we ook hebben opgezongen uit die Psalm 18, waaruit David mocht leven, uit die almacht van God, uit die genadige God, uit zijn sterkte. Door een weg van beproeving, van aanvechting, van aanvallen van de Belial, dat is de duivel. Heren, dat we nou werkelijk die breuk zouden, niet alleen zouden zien en onderscheiden, maar er ook tegen getuigen. Opdat we zouden uitgaan, gelijk gij ook zelf op verschillende plaatsen in uw woord getuigd, gaat uit van haar, mijn volk. Verheerlijk dan uw naam en kracht in de grootmaking van uw daden en de zaligheid onze ziel. Bedenk de weduwe en de wezen, de zoveelerlei leed en beproefde, de zieken. Heere, kom ons te hulp, want mensen heil is ijdelheid. En Jezus willen amen. Gemeente, we hebben u vorige keer bepaald bij de breuk van Jozef, de verbreking van Jozef. En dat kan niet lichtvaardig onderscheiden worden, want die verbreking van Jozef, dat verstaat men in onze dagen. En dat de kerken gescheiden optrekken. Nou, dat is niet de verbreking van Jozef, nee. De letterlijke verbreking van Jozef, die kunnen we zien in de scheuring van het 12 stammenrijk in 10 stammen en 2 stammen. Dat was de letterlijke verbreking. Maar Juda en Benjamin hadden zich niet afgescheiden van het 10 stammenrijk. Nee, dat bleef. Er liep een scheur doorheen door dat rijk. En dat moeten we geestelijk verstaan. Die scheur is gescheurd in de invoering van de democratische kerkvorm. De theocratie, als we de theocratie verwerpen en we gaan de democratie aanhangen, demon, dan gaan Christus en Belial hand in hand. Kan natuurlijk in wezen niet, want Christus gaat niet met Belial hand in hand, maar dat is dan onze godsdienst geworden. Christus en de Belial. Al gaan we mee met die kerkelijke democratie, want het gevolg van die kerkelijke democratie, dat is een repeterende breuk van de leer van Christus. En dat zie je nou in die kerken voltrekken. Die afscheiding, breuk op breuk, dat is maar een gevolg van de verbreking van Jozef. Dat zijn de gevolgen. Men praat tegenwoordig alsof de symptomen de breuk uitmaken. Ook in wat voor gesprek of zaak je ook staat, blijf nou altijd bij de wortel der zaak. Ja, in geestelijke zin zeg je, Job, de wortel der zaak is in mij gevonden. En die vrienden die spraken maar over symptomen. Ja. ook nog met de verkeerde toepassen. Maar als je afwijkt van de wortel der zaak, en daar bestaan natuurlijk al die reformatorische platforms uit, die hebben het allemaal over symptomen, maar nooit over de wortel der zaak. Welke zaak het ook betreft, hè? In geestelijke zin, is de wortel der zaak Jezus Christus en die gekruisigd. En de daaraan verbonden leer, want je kan Christus nooit scheiden van zijn leer. Nou, daar hebben ze het wel over. En ze hebben het ook over de verbreking van Jozef, maar niet naar de wortel der zaak. Nee, het wordt hier ook gezegd, en dat zijn onze tekstwoorden vanaf vers 14 tot het einde. We zullen eerst dat eerste vers en die volgende verse, als de Heer het geeft, aanstippen. Paulus die had in het vorige hoofdstuk gezegd, en dan heb je het over de wortel der zaak, zo dan iemand in Christus is, die zijn nieuw schepsel, het oud is voorbij gaan, ziet het is alles nieuw geworden. En dan spreekt hij de Corinthiërs aan dat die genade Gods zij niet te vergeefs ontvangen mogen hebben. Want daar was Paulus wel zeer bezorgd over. Gelijk hij ook zegt in vers 12, gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in uw ingewanden. Die Corinthiërs waren altijd zo'n beetje suspicious. En op een andere plaats zegt Paulus, ben ik u dan een vijand geworden, u de waarheid zeggende. Een mens, hij wil wel de waarheid horen, van nature helemaal niet, maar het naam christendom wil helemaal niet de waarheid Gods horen. Maar u moet goed verstaan, gemeente, we zijn van nature nauw in onze ingewanden. Hè? Dat komt door de val in paradijs in die gemeente van Korinthe, die... Nou, in de ingewanden, dat is een wettische gang. En dat is een wettische gang. En in een wettische gang laten mensen gelden. Moet je altijd maar goed verstaan. Maar in een evangelische gang laat Christus zich gelden. Dus dat is het water en vuur. Dus de mens zich laat gelden en Christus laat zich gelden. Want die ware theocratie, die heeft Christus vertegenwoordigd en uitgedragen. Want hij kwam in de eerste plaats naar deze wereld om de rechten van zijn vader te verdedigen en die te gehoorzamen met zijn lijdelijk en dadelijk gehoorzaamheid. En die theocratie is in onze dagen, dat is al decades verraden, verlaten. Want ik heb u gezegd, de oprichting van de SGP, dat was afscheid van de goddelijke theocratie. Kersten wou de democratie met de democratie bestrijden, dus het kwaad met het kwaad bestrijden. En alle kerken, alle dominees walsen eroverheen, wat er staat geschreven. Die apostolische leren, Romeinen 3 vers 18. Degene die zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit zou voortkomen. Hun verdoemenis is rechtvaardig. Dus over die SGP hangt het oordeel der verdoemenis. Want die bestrijden kwaad met kwaad. Nog ineens, ze gaan met het kwaad mee. Want dat is het gevolg ervan. Als je de theocratie verlaat, want dat is de politiek. En de theocratie verlaten, daarmee bedoel ik de theocratie vertrappen, inruilen voor de democratie. Maar democratie staat haaks op de theocratie. En de kerken zijn ook democratisch geworden. En democratie kan alleen maar op politiek draaien, hè? Dus dan krijg je van die politieke preken. Hè? Om de kerkbusiness draaiende te houden, om de reverzuil in stand te houden. Het is allemaal politiek. Daar is niks van God bij, helemaal niks, nee. Want God houdt zijn eigen werk in stand. Daar heeft hij geen politiek voor nodig. Dat is blasfemie. Als hij denkt dat God met, van politiek gediend is. Als hij dat denkt, dat is blasfemie. Dat is godslastering. Als hij hier nou politiek zit te luisteren. Want het raakt alle vlakken van het leven. Je kan politiek handelen. Je kan politiek luisteren. Je kan politiek spreken. Je kan politiek kijken. Horen. Alles valt eronder. Want mag hij theocratisch denken. Ja, want dat is ook het geloof. Het geloof is een en al theocratie. Dat is een... Het geloof is een vaste gronde dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Ja, dat is geheel op de theocratie gefundeerd. Ja, want Gods woord is een theocratisch boek. Het is geen democratisch boek. Dat hebben ze er in onze dagen van gemaakt. Valse bijbelvertalingen, het wordt meer naar de mens vertaald. Ja, we komen er straks nog op. Ik moet eerst die voorgaande verzen even aanroeren, want het is maar een aanroeren. Als wij de volle raad Gods moeten preken, geliefde, dan is het dan toch nog maar met mate. In de aangename tijd heb ik u verhoord, in de dag der zaligheid, dat slaat terug op dat eerste vers, want neem dat nou ter harte dat gij de genade Gods niet te vergeven moogt ontvangen hebben. Als je er nou altijd over kunt zwijgen, net zoals die Corinthiërs, want dat waren eigenlijk geen getuigende christenen. Die waren nauw in der ingewanden. En dat is opmerkelijk. Mensen die nauw zijn in der ingewanden, nemen het niet nauw met de zonde. Nou, daar heb je weer de kerk van vandaag. Want geen enkele regelkerk neemt het nauw met de zonde. Werkelijk alles mag en alles kan. Alles wordt gekerstend. De zonde tot werd verheven. Sodomie gekerstend en al. En dat was ook deels zo in de gemeente van Korinthe. Want ze lieten die incestdader begaan. En dan moet Paulus een scherpe tuchtbrief schrijven. Nou, dat wordt in onze dagen helemaal niet meer gedaan. Er wordt geen enkele roepende zonde meer gecensureerd. Krap in de ingewanden. Maar niet krap in de zonde. Met die mensen kun je eigenlijk niet wandelen. Nou in de ingewanden, dat is altijd van die zwijgers. Die komen nooit vrijmoedig uit voor de geloof. Daar geeft God geen cent voor hem. Want gij zult mijn getuige zijn. Ik heb mijn volk geformeerd, die zullen mij lof vertellen. Zelfs in de nacht. Paulus, in veel verdraagzaamheid, in verdrukking, in nood, in benauwdheden, vertelde die nog de lof Gods. En was die nog in de Heere verblijd. In slagen, in gevangenis, in beroerte, in arbeid, in waken, in vast, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde. Nou, die ongeveinsde liefde, dat zegt Paulus, hè, door de Heilige Geest wordt dat hier even onderscheiden. De liefde zij ongeveinsd. Nou, het is nou allemaal geveinsde liefde wat de kerkklok slaat. En weet je wat geveinsde liefde is? Dat is duivelsentiment. Dat is geveinsde liefde. Dat is een nabootsing van de liefde. Maar dat is duivelsentiment. Die sentimentele mensen, die kunnen zich zo gevoelig voordoen en nederig en orpa-achtig en demas-achtig. Hè, voor de verlating was demas, veinsde de liefde. Voordat orpa terugkeerde, veinsde ze de liefde. En dat ging gepaard met emmers met tranen. Nou, die mensen heb ik bij hopen meegemaakt. Je wordt er echt beroerd van, hè, want er zit politiek in. In veinzing, dat is politiek, politiek is veinzing. En veinzing is manipuleren. Want dat komt allemaal voort uit een Belialsgeest. Die van der Staaij, dat is een Belialsman. Die Steef de Bruin is een Belialsman. Die Kranendonk en zoon, dat zijn RD-demons. Want die wassen alle ongerechtigheid wit. Dat zijn Belialsmannen. En dat bewijzen ze elke dag. En daar heb ik al honderden feiten van opgesomd. En dan, ik heb al luisteraars geen gebrek, maar je hoort nooit wat. Je hoort nooit wat. Niet een hartelijke eenstemmigheid. Nou, en een hartelijke eenstemmigheid, dan bedoel ik de eenstemmigheid des geloofs. Eén Heere, één doop, één geloof, één God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Waar is dat in onze dagen? En als je nou die preken allemaal aanhoort en je blijft erover zwijgen, dat is ook veinzen. Want als je nooit de waarheid toevalt, bijvalt, omhelst, dan zie je ook politiek te bedrijven. Politiek is altijd list en bedrog. Daar zitten altijd vossen achter. He, vangt gijlieden de vossen, vangt die politieke vossen die de wijn gaat verderven. Die moet je tentoonstellen. Door de Heilige Geest, door het woord Gods. Maar het wordt niet meer gedaan, omdat de liefde gemist wordt, de ware liefde. Laat ik het eens zo zeggen, als de ware liefde door een bos met dode bomen loopt, dan vallen al die bomen om, als de ware liefde daar doorheen gaat. Maar een levende boom is er tegen bestand. Een levende boom zal het toejuichen. U zegt, waar staat dat in Gods woord? Nou, ik zal het u berijmd opnoemen. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor de Heere oog. Dat is dat bos met levende bomen. Als de liefde daar doorheen wandelt, door dat bos met levende bomen, dan beginnen al die bomen te klappen, in de handen te klappen. Nou, zo is het ook geestelijk. Zo is het ook geestelijk als er door de liefde van Christus gepredikt wordt. En dat betekent dat de mond van Christus gehoord wordt. En daar staat van geschreven: Hij heeft mijn mond tot een scherp zwaard gemaakt. Als je de mond van Christus mag zijn, dan preek je niet de mensen naar de mond met zoete lieve gerretjes spreken. Nee. Als de liefde door dat bos met levende bomen wandelt, dan wandelt de liefde daar doorheen met een kapmes. Ofwel met het zwaard des woords. Om al die dooie takken en die dooie struiken omver te hakken. En dan gaan de bomen klappen. Dan gaan de levende bomen in de handen klappen. Dan gaan ze juichen. Want dat staat er toch, de handen klappen naar omhoog, niet naar beneden. Ze geven niet de mensen de eer, ze geven God de eer. Als je de volle raad mag verkondigen, dan preek je afsnijdend bevrijdend. Afsnijdend bevrijdend. Als dat het niet is, mensen, dan is het allemaal politiek bedrog. En die afsnijdende en bevrijdende prediking, die gaat juist gepaard met allerhande aanvallen van de vorst der duisternis, allerhande verzoekingen, allerhande beproevingen, allerhande donkerheid, listigheid des duivels. Noemt Paulus hier ook op. In het woord der waarheid, in de kracht gods, door de wapenen der gerechtigheid, aan de rechter, aan de linkerzijde, aan alle kanten fel aangerand, door eer, door oneer, door kwaad gerucht, door goed gerucht. We hebben het opgezongen, hè? Dat David Beker Belials verschrikte, maar dus, dat is maar niet maar zo'n druppelaar, nee, dat een volle beek. Ja, van wellust maakt hier elk een liefde dronken, maar David heeft het ook over een volle beek Belials. En daar wordt Gods volk vaak door overstort. Als een stortregen worden ze overweldigd. Daar hebben de godsdienst geen last van. Daar hebben de Belials mannen geen last van. Nou, die kunnen veinzen. En daar zijn ze toe gezet om te veinzen. Om politiek te bedrijven. Om het list en bedrog de zielen te bedriegen voor de eeuwigheid. Daar zijn ze toe gezet. Het RD en de SGP, die zijn er toe gezet om de mensen te bedriegen en om die afvallige refo's klaar te stomen voor de aanbidding van het beest. Als je dat niet ziet, noem je eigenlijk nog geen christen meer, want dan ben je gewoon een heiden. Maar Gods volk, Gods ware knechten, Gods geroepen getuigen krijgen bij de godsdienst nooit geen status. Omdat ze die waarheid, die afsnijdende waarheid, niet willen horen. Nou, hoef ik die status niet te horen van de godsdienst, want ik krijg al genoeg medailles uit het leidingskabinet van Christus. Die de godsdienst hier bezorgt. Dat zijn allemaal ereonderscheiden. Dat hebben ze niet eens in de gaten. Want met hun laster, weet je wat dat zijn? Die laster, die oneer en die brutaliteit van het naam christendom, weet je wat dat is? Dat zijn allemaal boemerangs. Die zullen op hun eigen hoofd neerkomen. Maar Gods volk wordt niet gekend in deze wereld, ook niet binnen de Refo-kerken. Want ze hebben geen plaats in die Refo-gewesten. En onbekend, hè, Gods volk is niet bekend hier op aarde en nochtans bekend bij God. Is dat je enige troost dat je bij God bekend bent? Hè? Als stervende en zien wij leven, kijk, want daar is de godsdienst altijd op uit, hè, om die monden te stoppen van Gods geroepen getuigen en te diaboliseren, hè, want dat is het wapen van de duivel. Diabolos, Belial, dat is de duivel. Belials kinderen zijn duivelskinderen. En duivelskinderen, die roemen de satanisten, dat zie je in het RD. Zie je die propaganda, dat het RD niks anders doet als satanisten verhemelen. En er is geen enkele dominee stem die daar tegenklinkt. Stelwagen was toezichthouder bij het RD. Hij heeft nooit zijn mond erover opengetrokken tegen die verduiveling, verdemonisering door het RD. Heeft hij nooit zijn mond over opengetrokken. Die zag dat geen eens. Nee, dat komt omdat hij in de PKN stond. En daar gaat God je zinnen verblinden. Daar gaat God je zinnen verblinden, want er staat, als je die niet uitgaat, en dat geldt alle Refo-kerken, want ze zijn allemaal sodomitisch, dan zal je in hun zonde delen, gemeenschap hebben en van hun plagen ontvangen. Nou, ik heb dat bij zoveel predikanten gezien. dat oordeel Gods van die verblinding. En ze zien het zelf niet. En ze kennen ook niet wat Paulus hier schrijft. Hij zegt, als stervende en zien wij leven, als getuchtig en niet gedood, als droevig zijn we toch altijd blijden. En dus, kijk, de duivel die wint het nooit. Want die kan Gods volk wel bedroeven en aanvallen. Doch, we zijn altijd blijden, als arm doch vele rijkmakende, als nietshebbende en nochtans alles bezittende. Heb je nou hetgene wat de Heer je toeschikt als nietsbezittende? Kijk, ik heb het al meer gezegd. Ben je nou eigenaar of rentmeester? Dat is een waarachtige toetssteen. Kijk, mensen die zich laten gelden, die zijn eigenaar. Maar als Christus zich in je leven laat gelden, door zijn genade, mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan is alles gratis. Abraham was rijk, maar toch had hij alles van de Heer gekregen als nietshebbende. Ja. Als je deze toetsstenen, je hoort het op en je legt het toch naast je neer. Maar dan zal je verdoemenis echt des te zwaarder zijn. Want de Heere laat zo zijn genade blijken in de dag der zaligheid. In de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Zijn goede tierenheid laat hij preken. Zijn waarheid laat hij preken. Zijn liefde laat hij preken. Zijn Christus laat hij preken. En als je dan op zo'n grote zaligheid geen acht slaat, gemeente, en je kunt er altijd maar over zwijgen. Ik word er echt beroerd van. Daar word ik echt beroerd van. Over die zwijgende mensen. Want dat zijn meestal geveinsden. En dat is, meestal gaat dat met geveinsdheid gepaard. Kom recht voor de draad. Ook als ik mist, kom er recht voor de draad mee uit. Want veinzen is je eigen voorgeven wat je niet bent. Je eigen voorgeven wat je niet bent. En dan ben je een stank in de neusgaten van de Heere Zebaot. Onze mond is open gegaan tegen u, Korintiërs, maar die mond van de Korintiërs bleef gesloten. Ja, want dat zegt Paulus, ons hart is uitgebreid, ja, dat is wijd voor u geopend. En gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in u ingewanden. Ja, dus dat is een werkelijke aanklacht. Nogmaals, mensen die nauw in de ingewanden zijn, dat draait allemaal om de mens. Hè. Dat is ook nauw verwant met die verbreking van Jozef, nauw in je ingewanden. Want die verbreking van Jozef, die komt door de democratie tot stand. Wat dunkt u lieden, wat dunkt u lieden? Zo wordt Christus ook veroordeeld door het Sanhedrin. Wat dunkt u lieden? Ze zijn het allemaal met elkaar eens. Ze zijn eenstemmig over de verbreking van Jozef om daarin te volharden. Democratisch, dat is wettisch. Dat is puur wettisch. Ook in goddeloze vorm, want je hebt evangelische wettischheid en je hebt de Joodse wettischheid, de Farizeese wettischheid. Rechtzinnig wetticisme en linkszinnig wetticisme, dat ligt allebei op dezelfde hoop. Of om het anders te zeggen, antinomianisme en neonomianisme ligt allebei op dezelfde hoop. Op de hoop van het wetticisme. Een antinomianisme is wetteloosheid, maar het is ook wetticisme. Het is linkszinnig wetticisme. Wettisch, ja, dat hebben allerlei varianten. Dan leef je niet uit Christus. En dan kan je ook nooit voor hem leven. Dus ik noem die toetsstenen maar altijd maar weer. Want een mens verbeeldt zich dikwijls heel veel. Maar als je niet uit Christus leeft, dan kan je ook niet voor hem leven. Dus dan hoef je dan ook niet mee te beginnen. En tegenwoordig beginnen ze ermee. Om voor God te leven. En ze nemen aan dat uit Christus leven, dat is er al. Dat nemen ze aan in haar onderbewustzijn, dat wordt hun aangepraat, dat wordt hun gepreekt, die algemene verzoening, want dat heerst in de Reformkerken, algemene verzoening. Ja, je moet uit Christus leven en dat nemen ze dan aan, met een conclusiegeloof. Dat is ook algemene verzoening, want het gaat in onze dagen niet meer om de toepassing des geestes. De verwerving wordt vereenzelvigd, de verwerving van Christus wordt vereenzelvigd met de toepassing. Dat is algemene verzoening. Dus in onze dagen beginnen ze al om voor hem te leven, terwijl ze nog nooit uit hem geleefd hebben en uit hem leven. Nou, stop daar maar gelijk mee, want die godsdienst, dat begint in de dood en het eindigt in de eeuwige dood. Je moet van die brede weg af. We moeten uit die stad verderf geleid worden. Uit de stad verderf geleid worden. En dan komt Paulus eigenlijk bij zijn preek, om het zo maar eens te zeggen. Nu om dezelfde vergelden te doen, ik spreek als tot mijn kinderen, zo wordt gij ook uitgebreid. En dan begint hij in vers 14 tot en met vers 18 met zijn preek. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. Dat wordt veel op het huwelijk betrokken, maar dat moet u natuurlijk wel duidelijk zijn, dat kan een kind verstaan, dat dat niet alleen op het huwelijk betrekking heeft. Je mag geen juk aangaan, laten we het eerst eens op het huwelijk betrekken, met een ongelovige, of laat ik zeggen, met iemand met een andere religie. Een andere religie, een valse godsdienst. De ware godsdienst mag zich nooit vermengen met de valse godsdienst. En als dat wel geschiet, dan laat je Christus en de Belial hand in hand gaan. En dat is de kerk van vandaag. Want die hebben allerlei antichristelijke handreikingen gedaan. Naar Rome, naar Sodom. En ze verzwijgen de roepende zonde van kerkland en volk. Laat staan om die te censureren. Dus dat betekent dat je een juk aangaat met de ongelovigen. Want als je de zonde in je naaste verdraagt, dan ga je een juk aan met de ongelovigen. En ik heb al predikanten gehoord die Christus en de Belial, dan verbinden ze Belial met de heidenen alleen. Maar dat doen ze om hun eigen sodomitische kerkgang glad te strijken. Een juk aangaan met de ongelovigen kan ook binnenkerkelijk. Ongelovigen worden aangemerkt, degene die de leer van Christus overtreden, profaan overtreden, zich niet laten corrigeren door Gods woord, die worden ook met Belials mannen en die worden ook als ongelovigen aangemerkt. Dus dat Christus en de Belial samengaan, dat moet veel breder worden genomen, want dat beslaat alle terreinen van het leven. Dat heeft niet betrekking alleen op het huwelijk, dat heeft niet alleen betrekking op een juk aangaan met de heidenen. En die dat wel leren, dat zijn grote misleiders, zielenbedriegers. Christus en de Belial samen laten gaan, beslaat alle terreinen van het leven. Een juk aangaan met de ongelovigen, dus dat betekent er gemeenschap mee hebben. Van der Staaij heeft goede gesprekken met diepsteekcriminelen. Dus dat betekent, hij heeft er gemeenschap mee. Het RD reformatoriseert diepsteekcriminelen. Dus die gaan een juk aan met de ongelovigen. En het is zelfs zo dat die SGP, die maakt deel uit van die ongelovigen. Het RD maakt deel uit van die ongelovigen, die Paulus hier ongelovigen noemt. Dat zijn Belials bewegingen. En Belials bewegingen spreken Belials mannen naar de mond. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. Daar heb je heel die refo diepsteenbeweging. Daar rust het oordeel Gods op. Want ze hebben gemeenschap met de ongerechtigheid. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Gods volk niet helemaal afgezonderd moet leven als een monnik van de ongelovigen, van de wereldlingen, van het naamchristendom. Want in de bedrijfssector is het niet mogelijk om alleen met kinderen Gods te handelen. Dat was de wens van John de Lebedee, een kerk met allemaal gelovige mensen. Nee, dan wordt het sectarisch. Paulus zegt op een andere plaats, ten aanzien van de omgang met de ongelovigen, niet geheelig, zegt hij, want anders zouden we uit deze wereld moeten gaan. Hè? In zaken doen, hè, moet je dikwijls met ongelovigen omgaan, of in je werkbetrekking. Dat is niet verboden in die zin, maar je mag er geen gemeenschap mee hebben. Dus dat betekent geen familiaire omgang, geen gemeenschap, niet op godsdienstig gebied,
En ook niet in familiaire betrekking, hè, dat je op verjaardagfeest gaat van zulke ongelovigen, want dan heb je er gemeenschap mee. En dat je niet van hun lekkernijen eet, dan heb je er gemeenschap mee. En dat je net als Zoos van der Staaij wel doet, dat je hen naar de mond spreekt, dan heb je er gemeenschap mee. Dan komt hij met grappendoos, minister Grappendoos, komt hij de kerk van Roos binnenwandelen, terwijl die grappendoos deel uitmaakt van de Deep State. Dus van der Staaij onderhoudt gemeenschap met die Deep State ongelovigen. Nou, dan ben je zelf een Belialsman. Kijk, wat is er nou in die democratische kerk? Ik heb al gezegd, het gevolg daarvan is een repeterende overtreding van de leer van Christus. Nou, mag Sodom aan het avondmaal. Dan moet je er echt uit, hoor. En als je blijft zitten, dan kom je ermee om. Dus ik zeg het nou heel kort door de bocht. Daar zullen we nog wel op komen. Vers 17, daarom gaat uit het midden van en scheidt u af. Dat is geen kerkelijke afscheiding om een nieuwe denominatie, want dat is natuurlijk door de afscheiding aangegrepen, deze tekst, om de afscheiding te rechtvaardigen. Maar dat is blasfemie, deze tekst gaat het niet over kerkelijke afscheiding. Het is ook heel vleeselijk aangegrepen, want dat wordt er absoluut niet mee bedoeld. Nou, er is maar één kerk, dat is de kerk met een hoofdletter. En die kerk met een hoofdletter, die moet zich afscheiden van een valse kerk, als ze erin zou verkeren. De reformatie is van Rome afgescheiden. Maar dat was de kerk, de reformatie. Dat was de kerk met een hoofdletter. Ofwel de wettige vertegenwoordiger ervan. Want Rome was een valse kerk geworden. Dus die kerk met een hoofdletter, die leidt de Heere altijd uit, zoals die Lot uit Sodom heeft geleid. Goed verstaan. En als hij daar een keer blijft verkeren, dan mag je je staat nog wel eens nakijken, want dan zal het blijken, als jij gedaan mee verenigt, zoals Agab Benedat de hand, want die handreiking van Agab naar Benedat, mensen, dat is ook kerkbreed, komt tot openbaar. Die handreikingen naar Rome, die handreikingen naar Sodom, dan is het een valse kerk, dan wordt het geen valse kerk, dan is het een valse kerk. En dat is nou het gevolg van een democratische kerkvorm. Men heeft de theocratie terzijde geschoven. En dominees die dat ontkennen, dat zijn bloedhonden. Bloedhonden van de Satan. Want dat zijn feiten die ik opnoem. De theocratie is terzijde geschoven. En men heeft er een politieke partij voor ingeroepen. Niet om Gods zaak, niet om Gods belangen te behartigen, maar om de kerkelijke belangen te behartigen. En men is democratie gaan bedrijven. Dat is politiek gaan bedrijven. En politiek, heb ik u gezegd, is altijd list en bedrog. Democratische politiek is list en bedrog. Meeste stemmen tellen is list en bedrog. Dat is manipulatie. Dat is leven in de verbreking van Jozef. Sodom aan het avondmaal. Nou, God zal het hemelvuur erover uitstorten. Over die afvalligheid, apostasie, hè, want dat trekt niet een ander jukker met ongelovigen. Dat wordt ook bedoeld, Babylonische kerken, we komen er nog wel op, hè, als het over vers 17 gaat. Hè, het lichamelijke Babylon en het geestelijke Babylon. Hè, maar, trek niet een ander jukker aan met ongelovigen, dan moet je een gelovige zijn. Dat wordt hier in de verbondsbetrekking gezegd. Dus al ben je een kind des verbonds, in of uitwendig, ja, je mag geen uitwendig kind des verbonds zijn, nogmaals, maar het wordt hier bedoeld ten aanzien van de gemeente Gods. He, dat zijn in- en uitwendige verbondskinderen. Want he, de ongelovige vrouw is geheiligd in de gelovige man en de ongelovige man is geheiligd in de gelovige vrouw en daarom zijn ook de kinderen heilig. Ten aanzien van het verbond. Goed verstaan. Daarin wordt gezegd, trek niet een andere juk aan. Dus als je nou hier zit als verbondskind, hè, verbondsmeisjes en verbondsjongens. Als je nou verkering krijgt, dan mag je niet verkering aangaan met iemand van een andere religie. Of laat ik het zeggen, iemand met een valse religie. Want alle andere religies buiten de ware godsdienst zijn valse leer. Je mag niet met een Jodin trouwen. Met een judaïstisch iemand. Dat is een valse godsdienst. Om het maar eens een voorbeeld te noemen. Maar je mag ook geen juk, een betrekking aangaan met iemand uit de Sodomkerk. Dat is absoluut van God vervloekt. Want die protestantse kerken, die zijn niet meer reformatorisch naar de zin van de reformatie. Daar zijn ze allemaal van afgevallen. Daar hebben ze allemaal afstand van genomen. Ja, ze hebben allemaal nog wel die naam reformatorisch. Ze hebben de naam dat ze leven, maar ze zijn dood. Zal ik het eens even nader zeggen? Hoor je Luther en Calvijn zeggen dat er celibataire sodomieten bestaan? Heb je dat Luther en Calvijn ooit horen zeggen? Dat hebben die refodominees met elkaar beklonken. En ze spreken allemaal dezelfde code. Die Nashville-verklaring hebben ze ondertekend. Allemaal. En die het niet gedaan hebben, die hebben het ook gedaan. Want ze hebben hun stem er niet tegen verheft. Het heeft alles te maken met de verbreking van Jozef. Het heeft alles te maken, en dat is al decades aan de gang. SGP opgericht, ze zijn er allemaal mee meegehold. RD gesticht en allemaal mee meegehold. Het heeft alles te maken met de verbreking van Jozef. De theocratie ingewisseld voor de democratie. En daar volgt alles uit voort. Daar komt alles. Dus je moet niet bij de symptomen beginnen, zoals die dominee uit Stolwijk een boekje geschreven. Ja, we mogen niet gescheiden optrekken. Ik zei, nou man, je bent er zelf mee begonnen. Je hebt Hendrik de Kok gevolgd. Waar zit je toch te bazelen? Die mensen kunnen niet over de verbreking van Jozef spreken. Want die verstaan dat in het feit dat de kerken gescheiden optrekken. Dat is er een gevolg van. Maar dat is niet de wortel van de verbreking van Jozef. De wortel van de verbreking van Jozef ligt gelegen in het inwisselen van de theocratie voor de democratie. Ja. En we zien het, hè, ze hebben een koning begeerd in een toren. Saul heeft de Heere gegeven in zijn toren. Want dat was ook al een afstand nemen van de theocratie. Onder de richters werd het volk theocratisch geregeerd. En onder het koningschap van David ook wel. Hè? Want als David ten strijde trok, noem ik nog een keer dat voorbeeld van Keila, dat door de Filistijnen werd veroverd. En hoeveel keren heeft David niet aan de Heere gevraagd, zal ik ten strijde optrekken tegen de Filistijnen? Nou, daar heb je nou een bewijs van de theocratie. Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? En met die democratische kerkvorm wordt er nog wel gebeden. Bij ambtsdragersverkiezing, ze roepen de naam des Heeren nog wel aan. Maar ondertussen maken ze de beslissing zelf. Kijk, daar heb je de democratie. Maar als de Heilige Geest zegt, zonder mij af, Paulus en Barnabas, om die uit te zenden naar het heidendom, daar heb je de theocratie. En daarvoor waren ze ook in het gebed. Toen er een nieuwe apostel moest gekozen worden, omdat Judas was afgevallen, toen riepen ze de naam des Heren aan. En ze stelden de twee. Heren, wijs ons aan de man naar uw hart. Dat is de theocratie. En dan moet de Heren ook daadwerkelijk uitsluitsel geven. Daadwerkelijk uitsluitsel geven. He, dus dat is niet een bidden om en dan zelf de beslissing nemen. Daar heb je de democratie. En de democratie, nogmaals, de meeste stemmen gelden. Dat is de mens erin en God eruit. En als David de efod laat komen, die priester met de efod. En dan vraagt hij de wille Gods. Heren, wat wilt gij dat we doen zullen? Dan zie je ook dat Paulus naar Macedonië gaat. En hij kreeg een droom in de nacht. Kom over en help ons. En daaruit besloten ze dat de Heere hen naar Macedonië had geroepen. Daar heb je de theocratie. En op alle terreinen van het leven moet de theocratie doorslaggevend zijn. En dat betekent ook dat Gods woord het einde is van alle tegenspraak. Nee, zeggen de godgeleerde refo-afvalligen, wij hebben de dialoog. Wij hebben afgerekend met de theocratisch beginsel. We hebben afgerekend met de Nederlandse geloofsbelijdenis, met name artikel 36, daar hebben we mee afgerekend, want dat werkt niet meer in onze dagen. Nou, dat klopt ook helemaal, want als je de democratie bent toegevallen, dat vloekt met artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat vloekt met de theocratie. Maar ondertussen, dus degenen die afgerekend hebben met de theocratie, met artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die laten Christus en Belial hand in hand gaan. Weet je wat ze gewoon godslasterlijk zeggen? Het werkt niet. Nee, precies, het werkt niet. Want kijk, als je een politiek wil bedrijven, een SGP, als je daarvan lid wil zijn, dan sta je in de Kamer, dat heeft natuurlijk niks met de theocratie te maken. En dat noemen ze dan, hè, met een heel vroom woord, bijbels genormeerde politiek. Ja, je zal bedoelen, sodomitisch genormeerde politiek. Dat zou je bedoelen. Nee, want dat is het ook. Belials politiek. Want dat is politiek. Politiek is zijn Belials praktijken. List en bedrog. Dus trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Dat betekent, als je door je dommigheid lid van de SGP bent geweest, moet je dat lidmaatschap schrappen en moet je eigenlijk daarvan vrijmaken. Hè? Want dat houdt het natuurlijk ook in. Je kan me zo niet stilletjes wegsluipen. Nou, nou. En uit een kerk gaan stilletjes. Nee, je hebt je eigenlijk daar bijbels van vrij te maken. Dus dat is niet alleen de tegen waarschuwen. Nee, je moet ook daadwerkelijk het stof van je voeten schudden. En dat zegt Gods woord. Dat is bijbels vrijmaken. Hè? Dus dat bestaat uit twee zaken. Je eigen vrijmaken in woord of geschrift. En er daadwerkelijk uittrekken. Het gaat uit van haar mijn volk. Maar we komen er nog op. Als het 17e vers aan de orde komt. Trek niet een andere juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid. Hè? Dus dat zijn zaken die tegenover elkaar staan als water en vuur. Gerechtigheid en ongerechtigheid. Gelovigen en ongelovigen. Licht en duisternis. Dat zijn tegenstellingen die verhouden zich als water en vuur. Wat samenstemming, wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Wat samenstemming heeft de theocratie met de democratie? Als Christus in je leven gekomen is als het licht der wereld, dan kun je eigenlijk toch niet meer in de duisternis begeven. Of, laat ik het nog nader zeggen, dan kun je toch niet meer in de duisternis der zonde leven. Dat bestaat echt niet. En dan komt vers 15, dat is ook een geweldige toetssteen. En dat is ook aan vers 14 ontleend. En wat samenstemming, want als je een juk aangaat met de ongelovigen als verbondskind, dan laat je Christus met de Belial samengaan. En wat samenstemming heeft Christus met de Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovigen? Dan herhaalt Paulus nog een keer in dat tweede gedeelte van vers 15 het 14e, want er staat ook in het 14, daar begint hij mee. Trek niet een andere juk aan met de ongelovigen. Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovigen. Dat kan nooit gemengd worden. Kan nooit gemengd worden. He, met ongelovigen wordt nogmaals verstaan. Degene die een valse godsdienst aanhangen. En dat is Rome en haar reformatorische bijwijven. Dat is allemaal een valse godsdienst. PKNH, K-gereformeerde gemeente, Melanenkerk. Allemaal zijn ze de valse godsdienst toegevallen. Allemaal hebben ze een democratische kerkvorm. Allemaal hebben ze de theocratie terzijde geschoven en de kroonrechten van Christus vertraagd. De planting gods is uitgerukt en de rest wat Refo-kerken heet, dat is als een hond naar haar uitbraaksel teruggekeerd. Rome de hand gegeven, Sodom de hand gegeven. Een politieke partij opgericht, dat is het gouden kalf binnen het refodom in onze dagen. Christus en de Belial samen laten gaan, dat heeft natuurlijk ook betrekking op het huwelijk, maar het heeft betrekking op de kerk, het heeft betrekking op de maatschappij, op alle vlakken van het leven. Je mag als verbondskind niet met een heiden trouwen, dat is van God vervloekt, hoor. Dat is echt van God vervloekt. Ja, we zeggen, maar die man kan zich toch ook bekeren? Ja, daar heeft God toch niks mee te maken, dat is vooruitwerken op Gods voorzienigheid. Dat is dat zogenaamde voorzienigheidsgeloof. Maar daar kom je mee in de hel. Daar kom je echt mee in de hel. Als hij daarmee gaat werken. Soms maakt de Heer een uitzondering. Simson met dat Filistijnse meisje. Ze wisten niet zijn ouders dat het van de Heer was. Jozef trouwt met een Egyptische vrouw. Met de dochter van Potifar. En dat was uit God. Maar daarin heeft de Heer zijn wil te kennen gegeven. Maar de mens kan daar niet mee werken. Je kan niet het bijzondere van het algemene afleiden. Je kan niet de exemptions, de goddelijke exemptions, afleiden van het geheel van de sola scriptura. Die exemptions die liggen in Gods handen. En dat maakt hij ook bekend als hij daartoe besloten heeft. Want als de mens met die uitzonderingen Gods gaat werken, dan doe je dit woord, wat hier geschreven staat in 2 Korinther 6, vanaf vers 14, teniet. Bij monden van de apostel Paulus heeft de Heere geboden dat een gelovige niet een juk mag aangaan met de ongelovige. Op alle terreinen van het leven. Nogmaals, Lydia de purperverkoopster, je moet echt niet denken dat ze die purperen kleden altijd maar aan ware gelovigen heeft verkocht. Nou, want dan zegt Paulus, dan zouden we uit de wereld moeten gaan als dat die verkoop aan de ongelovigen verboden zou zijn. Dan zouden we uit de wereld moeten gaan. Maar zo is het niet gelegen. Een andere juk aangaan met de ongelovigen, dat betekent aan diezelfde tafel eten. En aan hun danspartijen meedoen. Ja, al was het maar in de gedachte. En dat zie je natuurlijk op al die verjaardagen, die hier. Interkerkelijke verjaardagen en ook in die interkerkelijke stichtingen, want dan bestaan er niet eens kerkmuren. Ineens bestaan de kerkmuren niet meer, want als het geld een kistje klinkt, zieltje in de hemel springt, als het om geld gaat, dan bestaat de kerkmuren ineens niet meer. En dan gaan ze met de collectezak rond en dan halen ze sodomietisch geld op en kan hun dat schelen waar vandaan het komt. Als de kerkbusiness maar draaiende blijft. Kijk, daar heb je Christus en de Belial. En nou is Sodom welkom aan het avondmaal, aan het heilig avondmaal des Heren. Dat doen nou de Reformkerk en daar moet je er echt uit doen. En daar moet je er echt uit. De Heren zegt het zelf en we komen er nog wel op. Wat samenstemming heeft Christus en de Belial? Dat is echt de kerk van vandaag. Christus en de Belial. De roepende kerkzonde, maar ook de roepende zonde van land en volk. Hè, daar wordt niet meer tegen gewaarschuwd. Publiek van de kansels, laat staan gecensureerd. Dat is Christus en de Belial. Daar raai ik Christus en de Belial samen gaan. Hè, als de bannen worden opgestapeld tot aan het hemeldak. Dat is Christus en de Belial. Je kan niet God dienen en de mammon tegelijk. Daar heb je hetzelfde. Hè, dus je kan niet zweren bij de Heere en zweren bij de Moloch. Als je dat doet, dan dien je Christus en de Belial. Dus dat is een valse godsdienst. Dat is eigenlijk de meest godslastelijke godsdienst die er bestaat. Want de Mohammedanen dienen niet Christus en de Belial. Die dienen alleen de Belial. Dat geldt voor alle godsdiensten. Dat is alleen Belial. Baal, Belial, duivel, demon. Maar daar wordt de gemeente Gods in zijn geheel voor gewaarschuwd. Dat als je dat laat samengaan, Christus en de Belial, dan roept hij Gods verbondspraak in. En dat oordeel van Gods verbondspraak ligt op alle Reformkerken. Christus en de Belial hand in hand, dat is de meest goddeloze en valse vorm van religiebedrijf. Ja, ik zeg het nou natuurlijk heel wettisch. Het is geen mens die religie bedrijft. Nee, de ware godsdienst bestaat uit de inwoning des geestes. Een leven des geloofs. En daar worden Gods ware kinderen gezegd dat zij de tempel des levende God zijn. En wat samenstemming heeft Christus met de Belial, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige, of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden. Gij zijt de tempel des levende Gods. Daar wordt de kerk met een hoofdletter, de gemeente van Christus, geheel aan Christus toegeschreven, geheel aan de dienst van God gewijd, dat zij de tempel des levende God zijn. Gelijkerwijs God gezegd heeft, de Heere woonde in de tempel, in het heilige der heiligen. En dan wordt de kerk met een hoofdletter genoemd, gij zijt de tempel des levende Gods. Gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hem wonen met mijn geest. Ik zal onder hen wandelen, ik zal onder hen tabernakelen en ik zal hun God zijn en ze zullen mij een volk zijn. En dan Volg vers 17. Daarom gaat uit het midden van hen, scheidt u af, zegt de Heer, en raakt niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u lieden aannemen. Gaat uit van haar, mijn volk. We lezen het op verschillende plaatsen in Gods woord. Openbaring 18, vers 4. Gaat uit van haar, mijn volk. En dat is uit die Babylonische kerkvorm, uit die democratische kerkvorm. Want nogmaals, al is de kerk, al wordt de kerk en alle revokerken zijn democratisch, meeste stemmen gelden. Alles wordt horizontaal besloten. Er wordt wel gebeden. De naam des Heeren wordt wel aangeroepen, maar zijn wil wordt niet gedaan. Want ze nemen zelf de besluiten. Als vroeger, en dan is dat heel vroeger, als er ambtsdragers moesten gekozen worden, en in de kerkraad, en dan zetten ze een zwarte hoed op zijn kop, en dan deden ze daar briefjes in, met de ambtsdrager van hun begeerte, die naam stond er dan op, en dat ging gelijk als die apostolische verkiezing, in plaats van Judas, werd Matthias gekozen, en dan wierpen ze het lot, en dan deden ze daar briefjes in die hoed, en dan werd die hoed omgekeerd, en de briefjes dan die met de namen naar boven lagen, dus zichtbaar leesbaar waren, dat was de verkozen ambtsdrager of ambtsdragers of de te beroepen dominee, noem maar op. En al was dan nog niet de zaak helder, dan moesten die ouderlingen allemaal naar huis gaan en de naam des Heren aanroepen. En als ze dan terugkwamen en twee of drie getuigden van hetzelfde, dan was dat de wil des Heren. Want in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. De Heere werkt in die zin ook altijd middelijk om zijn wil te kennen, geven. En de wille God staat in zijn woord geopenbaard. Maar in een specifieke zaak moet je toch van de Heere weten. Nou, en als dat niet duidelijk was, gingen die ouderlingen naar huis om de mond des Heeren te vragen. Net zoals David de mond des Heeren vroeg. Heere, zullen we optrekken? Zal ik optrekken naar Kehillah tegen de Filistijnen? En door de Efod sprak de Heer dan dikwijls direct, trek op, want ik heb ze in uw hand gegeven. En zo moet dat ook gaan in het kerk zijn. De mond des Heeren moet, er wordt natuurlijk als lijsters gebeden, maar ondertussen nogmaals in de democratische kerkvorm, democratie, de besluiten zijn al lang gemaakt, want democratie bestaat eigenlijk in zijn wezen helemaal niet. Nou, dat is allemaal een dekmantel. En in de kerken is dat ook een dekmantel geworden. En dan wel een hiërarchische dekmantel. Het is allemaal horizontalisme. Democratie is horizontalisme. Theocratie komt van boven naar beneden. Wel te verstaan om Gods woord geheel en al onderworpen te zijn. En in alles de wil des Heren te kennen door woord en geest. Maar bij een democratische kerkvorm wordt de mond des Heren niet gevraagd. Ja, wel met de lippen, maar niet met het hart. Ze verwachten geen eens antwoord van God. Omdat ze zelf de dienst willen uitmaken. Daarom gaat uit het midden van hen, scheidt u af. Ik heb al gezegd, het wordt in Gods woord vele keren genoemd. Uit van haar, mijn volk, Jeremia 51 vers 45. Uit het midden van haar, redt een iegelijk zijn ziel vanwege de hittigheid van de toren des Heren. Vliet de toekomende toren. Dus scheidt u af. Vertrekt, gaat uit vandaar. Raakt het onreine niet aan. Gaat uit het midden van haar. Reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt. Jesaja 52 vers 11. Dat is precies hetzelfde als wat erin geschreven staat in 2 Korinthe 6 vers 17. Vertrekt, gaat uit van haar. Dat heeft natuurlijk een bijzondere betekenis. Maar daarvan is de eerste betekenis. Vliet uit de stad des verderfs. Dat is één. Want ik heb je al gezegd, als je niet uit Christus leeft, dan leef je ook niet voor hem. En dan is dat vertrek, is een wettisch vertrek. Je moet hem kennen, je moet als gelovige je eigen afscheiden. Onttrekken van valse kerken, van valse dominees, van antichristelijke kerken. En antichristelijke kerken zijn afgevallen kerken. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. Nogmaals, in de eerste plaats, we moeten door de poorten van die vrijstad gaan, willen we onze ziel redden. De bloedwreker zit van nature achter ons aan. We hebben er geen erg in, we hebben er ook geen last van. Want we liggen dood in zonden en misdaden. Maar Bunyan net het ook getekend in zijn boek, dat die zondaar met dat pak op zijn rug, stad verderf, gaat verlaten omdat hij er niet meer in kan leven. Hij kan het niet meer aanhoren, die zonde, en in hem en buiten hem. En dan gaat hij die stad verlaten. Nou, er wordt in Gods woord ook honderden keren gesproken over vlieden, hè, vlieden toekomende toren. Dat u vlucht niet des winters geschieden, vliet naar uw lieder gebergte. Uit de stad des verderfs, door de poorten van de vrijstad. En de poorten van de vrijstad is de enge poort. Dat is de enge poort, hè? Want achter die vrijstad, achter die poort is wel de ruimte des geestes. Maar het moet door die enge poort. De stad des verderfs, dat is de stad van de oude mens onder de wet. En die moeten we verlaten. Die moet afgelegd worden. Die moet verlaten worden. En dat is niet genoeg om die stad des verderfs te verlaten. Want we moeten door die poorten van die vrijstad binnentreden. En dat is een wettige doorgang, want dan komt die oude mens niet doorheen. Ik heb het u vaak gepredikt, hè? Want die oude mens wordt in onze dagen... Dat is ook weer een repeterend gevolg, hè, van de verbreking van Jozef. En dat ze die oude mens laten participeren met die nieuwe mens der genade. Die oude mens onder de wet. Een tweemens. Maar dat leert Gods woord nergens. Een tweemens. Je hebt de oude mens afgelegd en de nieuwe mens aangedaan. Of je bent nog geheel een oude mens onder de wet. En er wordt ook refobreed geleerd. Dan wordt die oude mens vereenzelvigd met die nieuwe mens. Nee, de apostel heeft in dat vorige hoofdstuk gezegd. Zodan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Wat betreft... de vernieuwing uws gemoeds, wat betreft de vernieuwing des harten, wat betreft de vernieuwing van het geweten, wat betreft de inwoning van de Heilige Geest. Dat is alles nieuw. He, dat is een nieuwe schepping. Gods volk moet wel het lijk, de corpus van die oude mens, meetorsen. Dat lichaam der zonde, maar de ziel, het hart is daaruit. Ik ben door de wet gestorven. He, dus dat is die algemene betekenis van dat... Gaat uit mijn volk, vliet uit het midden van hen, vliet uit het midden van Babel en redt een iegelijk zijn ziel. Wordt gezegd door, voor het lichamelijke Babel als de Joden moeten terugkeren naar hun land. Maar het heeft ook betrekking om uit te gaan uit dat geestelijke Babel. Gaat uit van haar mijn volk. En dat hebben we gezien, die uitgang uit Rome, de reformatie. Maar de kerk is niet gereformeerd... als er geen doorgaande reformatie plaatsvindt. Nou, en die doorgaande reformatie, daar is al decades geen sprake meer van. Men is er niet toe bereid, de wil is er nog ineens. Men wil bij de droesem verkeren. Men wil op de droesem verkeren. Op die elke benen bedden verkeren. Ja, dan ondervind je geen vijandschap van de wereld, geen vijandschap van het naamchristendom. Hè, maar dan ga je ermee participeren, je gooit het op een akkoord. En dat ligt allemaal ten grondslag in de val in Adam, want daar hebben we het op een akkoord gegooid met de duivel. En daar zijn we uit Gods beeld gestapt en in de armen van de duivel gesprongen. He, maar als er sprake is van de gemeente van Christus, dus Paulus ging zijn rondreizen maken, zijn zendingsreizen maken, hij heeft gepreekt, mensen werden bekeerd en dat was de gemeente van Christus. Dat zegt hij zelf, gij zij de tempel des levende Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hem wonen. En ik zal onder hem wandelen. Sla je er nou acht op dat tabernakelen van de Heere onder u gelegen is in de prediking, in de bediening des geestes. Ja, u zegt maar, het raakt mijn hart niet. Nou, dan moet je hier onmiddellijk vertrekken en dan moet je de wereld ingaan. Want als je altijd maar zo blijft spreken in ongeloof, dat is de hoogste trap van vijandschap tegen God en Christus. Ja, God moet het doen en ik weet al die verhalen wel, mensen. Het zal nog gebeuren. Dan gaat God het nooit doen. Nee. Bekeert u. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? God heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar dat zich zouden bekeren. Dus dat is van die brede weg af. Ja, ik heb er geen macht toe. Wat is dat allemaal voor goddeloze praat? God is machtig. Roep hem aan in de dag van je benauwdheid. Hij zal u uithelpen. Gij zult hem eren. Dus als je altijd maar in dat verduivelde ongeloof blijft strekken. Dat is geestelijke suicide. Geestelijke zelfmoord. Ik ben niet machtig. En nee, het zit gelegen in je verdoemde wil, in je verdoemde onwil. Daar is het in gelegen. Je wil het helemaal niet. Maar dan zal het klinken, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. He, dan heb je altijd toch Christus, dan kom je wel naar de kerk, dan hoor je het woord en je legt het altijd naast je neer. Dat is Christus en de Belial. Dus wees er goed van overtuigd, je kan God niet bedriegen hoor. Van ja, ik ben nog onbekeerd en dit en dat. Dat is in Gods woord verboden. Onbekeerdheid is verboden, want de Heer zegt bekeert u. En dat zegt hij welmenend. Bekeert u, want waarom zou je sterven? God spreekt dat welmenend. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Dat is naar God keren. En zeg nou niet, daar heb ik geen macht toe. God spreekt, wend u tot mij. O alle gij einde der aarde. En dan geschiet het. Want ik ben God en niemand meer. En als we te maken krijgen met een Belialskerk. We zien dat ook. Bij de profeet Eli had Belials, hè, zijn zonen waren Belials mannen. Maar die Belials mannen maken op zich nog de kerk niet uit. Maar nou is het algemeen, hè, Sodom mag een avondmaal. De sodomitische zonden worden celibatair verklaard. Hè, de staat der zonden wordt celibatair verklaard. Dan moet je er echt uit, hoor, want die zonden worden niet gecensureerd, nergens niet. Ze durven het ook niet. Nee, omdat er geen druppel geloof meer is. Omdat je een democratische kerkvorm aanhangt. Omdat je niet meer deel uitmaakt van de planting gods. Omdat je de leer der reformatie hebt verlaten onder je zolen vertrapt. Kijk, zo kan ik door blijven repeteren over die breuk, over die verbreking van Jozef. Ze zijn allemaal de geest van Gallio toegedaan. En Gallio trok zich van deze dingen niets aan. Maar dan moet je echt uit die revelkerken, dan moet je eigenlijk vrijmaken. En dan zal het ook blijken dat men leeft in de breuk van Jozef. Die verbreking van Jozef, dat betekent dat ze hun oren te luisteren leggen naar de mens meer gehoorzaam zijn dan goden. Dat is allemaal een gevolg van die verbreking van Jozef. En ze hebben de theocratie ingewisseld voor de democratie. En wat is de theocratie? Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat is ook geheel theocratisch. Daar heeft men afstand van genomen. Want er wordt massaal gesjoemeld in de marge. Er zijn dominees die bidden of er een snelle beschikbaarheid van de coronavaccinaties mag komen. Hoe geestelijk gestoord wil je het hebben? En er is echt geen ene dominee die er tegen getuigt. Waar getuigt één dominee tegen de roepende zonde van land en volk? Mooi mij maar eens opnoemen. Dat is ook het bewijs dat je te maken hebt met afvallige kerken, met Babylonische kerken, met valse kerken. Want als men Sodom gaat invoeren in de kerken en je gaat er niet uit, dan kom je met Sodom om. En daarvan zijn de schoonzonen van Lot, de aanstaande schoonzonen van Lot, een bewijs. Die bleven in Sodom en ze zijn er voor eeuwig mee omgekomen. Zelfs de vrouw van Lot. Wel uit Sodom, maar nooit in Zoar. Nooit in die vrijstad. Ja, dat was er dan een slecht type van. Want Lot is ook uit Zoar gevlucht. Omdat daar dezelfde zonde werd bedreven. En hij is toch gekomen in de plaats waar de Heer hem gewezen heeft. In het gebergte. Vliet naar Uli, de gebergte. Dat zegt Paulus van in de Hebreeën. In holen, in spelonken, in geitenvel, in schapenvel. He? Ben je er te goed voor, dominees? Ja, je bent er te goed voor. Je bent er te hoogmoedig voor. Want ze zijn niet als rentmeester staan ze op de preekstoel, maar als eigenaar, als bezitter, als heerser, als dictator. Kijk, dat is allemaal het gevolg van de demon, van de kerkelijke demoncratie. Het is alles hiërarchie geworden in de kerk. Nou, mensen, dan moet je er echt uit, want hè, die kerk der reformatie, die heb God uitgerukt. He, want dat was de hervormde kerk, was er een wettige vertegenwoordiger van die kerk der reformatie. Het is in 1816 al totaal verkeerd gegaan. Men is Christus en de Belial gaan dienen. Christus en de Belial, wat betekent dat? Leervrijheid. Christus en de Belial. Mobiliteit de kerken. Christus en de Belial. En als dat aan het groene kerkhout is geschied, wat zal dan aan het dorre kerkhout geschieden? Daarom gaat uit het midden van hen, scheid u af. Nogmaals, het heeft niks met een kerkelijke afscheiding te maken. Niks te maken met het stichten van een nieuwe denominatie. Nee, Paulus, toen de Joden gingen lasteren over de weg Gods, scheidde Paulus zijn discipelen af in een school van een zekere tirans. Dat was geen kerkelijke afscheiding, dat was geen nieuwe denominatiestichting. En de apostelen waren vertegenwoordigers van de eerste christelijke kerk, van de vroege christengemeente. Dus goed verstaan, geliefde, als wij een handreiking naar de antichrist, hè, dat doen alle reformkerken, ze hebben allemaal ook die leer van de antichrist omhelst. Wat is die leer van de antichrist? De oude mens en de nieuwe mens vereenzelvigen. Of de oude mens met de nieuwe mens laten participeren. Dat is Rome ten voeten uit. En alle degenen die niet belijden dat Christus in het vlees gekomen is, dat is de antichrist, zegt een apostel dat liefde. Een Rome belijdt dat niet, dat Christus in het vlees gekomen is. Wel theoretisch, maar dat Christus in het vlees gekomen is, weet je, dat heeft zo'n diepe betekenis, het wordt niet meer uitgeklaard in onze dagen. We zouden een serie preken over moeten houden, dat Christus in het vlees gekomen is. Als het niet letterlijk ontkend wordt, dat betekent niet, hè, want dat zegt het RD ook, ja, de paus beleidt het ook. Want de paus beleidt helemaal niet dat Christus in het vlees gekomen is. Want ze verloochenen het met de daad. Met alle leringen, met alle valse leringen die ze leren, verloochenen ze dat Christus in het vlees gekomen is. Weet je wat dat betekent, dat Christus in het vlees gekomen is? Dat Christus te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is. En als hij geen goddeloze voor God wil zijn, in de aanvaarding van je vonnis, dan ben je een antichrist. Zo moet ik het echt preken, hoor. Zo moet ik het echt preken. Ja. Want dan ben je nog te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Dan ben je een onuitstaanbaar mens voor God. En ook voor de mensen dikwijls, want hè, dat zijn heersende mensen. Mensen die zich laten gelden. Echt, je moet uitgehouden worden. Je moet ontworteld worden. Dat moet er met de mens gebeuren. En dan, na die ontworteling en na die implanting in Christus, moet Gods volk ook nog doorlopend gesnoeid worden. Want dat gebeurt er, hè, met die ranken die ingeënt worden in die ware wijnstok. Ja, schuit u af, gaat uit van haar, mijn volk, zegt de Heer. Zegt de Heer, zegt Christus. Opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. Nou, ik heb al gezegd, G.H. Kersten is op die breuk van Jozef doorgeduurd. Hij heeft de theocratie een trap gegeven met de oprichting van de SGP. Er klinkt geen enkele stem binnen het referendum die dit zegt. En het is een feit. En feiten kun je niet logen. Kersten heeft de theocratie een trap gegeven. Met al zijn strijden zogenaamd voor de theocratie, heeft hij met de oprichting van de SGP de theocratie een trap gegeven. En daar, in dat kankergezwel, leven alle refodominees en alle refokerken leven daarop voort. Democratische kerkvorm, politiek bedrijf is van God vervloekt. Je moet de politiek bestrijden. Die democratische politiek is van God vervloekt. Daarom gaat uit het midden van hen, scheidt u af, en zegt de Heer, en raakt niet aan hetgeen onrein is. Het wordt ook gezegd in Jesaja 52 vers 11. Vertrek, vertrek, gaat uit vandaar, raakt het onreine niet aan. He, dus als je in een kerk verkeert waar Sodom aan het avondmaal, daar raak je het onreine aan. En dan kom je met hun zonde, word je veroordeeld. Dan kom je erbij om. Als je niet uit die stad verderf gaat en je gaat niet door de poorten van de vrijstad, dan kom je om met degene die in stad verderf wonen. Ook al ben je, kijk, dat zie je met die vrouw van Lot. He, want tussen die stad verderf en die vrijstad, ja, vroeger noemden ze dat de toeleidende weg. Maar dat is niet een deel van de smalle weg. Nee, dat is een wegversmalling op de brede weg. Maar dan loop je nog steeds op de brede weg des verderfs. Goed verstaan. Gods oude ware volk. Dat kon nooit iemand inzegenen die zogenaamd liep op de toeleidende weg. Want als je doel Amsterdam is, dan kun je toch niet zeggen van, nou ja, ik ben er al op weg en ik ben er al. Kun je dat zeggen als je dan tussen Rotterdam en Amsterdam op die weg verkeerd, kun je dan zeggen van, nou, ik ben al in Amsterdam. Wat is dat voor... Zo wordt het in de kerken wel geleerd. Hè? Als je maar een beetje ontdekking hebt, ja, je kent dan Christus nogal niet, maar als je daar maar wedergeboren mag zijn, Maar dan ben je niet wedergeboren. Heel eenvoudig. Zolang je niet door die poorten van die vrijstaat gegaan bent, ben je niet wedergeboren. En als het blijkt dat je wedergeboren mag zijn, dat je in Christus gelooft, dat je een ware gelovige bent, dan geldt ook nog, dan legt God ook nog die apostolische claim op de gemeente van Christus, dat een ander juk met een ongelovige niet aangegaan mag worden. Nou, Gods ware volk heeft daar ook geen behoefte aan, maar het wordt toch gezegd, ook nog voor die uitwendige kinderen des verbonds, omdat ze die vernieuwing des geestes nog niet kennen, wordt dat ook gezegd om bij de kudde te blijven. In de voetstappen der schapen te gaan. Onder de ware prediking te verkeren. En daarvan geen afstand te nemen. Je eigen niet te laten verleiden door een of andere lichtvaardige godsdienst. Of je opvoeding verloochenen als je daarin opgevoed bent. Ja. Nou, dan komt David ook wel zijn hand in eigen boezem steken. Want hij had ook niet van die meegaande kinderen. Want die rode lijn loopt dwars door gezinnen. Hoor. Dwars door de beste gezinnen. Ja. En dan moest Hagar en Ismaël moesten de tent van Abraham verlaten. Dwars door de gezinnen. Ja, u zegt Hagar was maar een dienstmaagd. Ja, ja. Maar Abraham had Hagar tot vrouw genomen. Een struik werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. En als je daartoe niet bereid bent, moet je eigenlijk nooit geen christen meer noemen. Heel eenvoudig. Want dat uitwendige christendom, dat kan God toch niet behagen. Maar nogmaals, de gemeente van Christus, ook de Korinthe in een uitwendige kinderen des verbonds. En in de dagen van Paulus waren het de meeste inwendige kinderen des verbonds. Want dat was op zijn prediking geschied. De Heer had mensen bekeerd door de prediking van het woord. Maar er zit altijd kaf. Nu is het alleen maar kaf. Het is alles wat Revo heeft is kaf. Als je nou die kranen ontneemt, dan zegt hij ja, maar George Bush, zelfs George Bush, die W. Bush, die zegt ja, die Trump, die moet uit dat Witte Huis, want dat is een waardeloze president. Nou, kranen doen, doe je dan net of Bush een soort reformator is. Bush, dat is de opdrachtgever van 9-11. Hoor je wat ik zeg? Want dat was een inside job. Dat was control of demolition. Dat wordt helemaal, ze hebben hun bronnen, ze hebben hun betrouwbare bronnen. Dat is de Wereldgezondheidsorganisatie, een criminele bron. Er staat een crimineel aan het hoofd, RIVM, Jaap van Dissel. Het is, die datazwendel is daarvan aangetoond, keihard. Reuters, ANP, AFP, het zijn allemaal diepsteekbronnen. En dat zijn de bronnen van het Reformatorisch Dagblad. En daarom hebben ze ook die RD-demons in dienst. En die al die criminelen zoals Bill Gates, Bush, Obama, Clinton, noem ze maar op. Die worden allemaal wit gewassen in dat Reformatorisch Dagblad. En dan betrek ik dat even op dat vers 1. Ook die zaken, die maatschappelijke en politieke zaken, die... Nou, ik hoef geen bijval hoor, en ik zoek het ook niet. Ik zoek geen navolgers. Nou, nee. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat was de intentie van Johannes de Doper en al Gods ware knechten, apostelen. Maar die klacht van Paulus dat gij de genade Gods niet te vergeefd mogen ontvangen hebben, dat geldt ook voor die bewustmakende artikelen. Want als je daarin trapt, dan bewijs je ook wel dat je geen druppel genade kent. Ja, er zijn nog vele mensen, ik ken ze ook, vele, vooral jonge gezinnen, die het zien, ja, maar zien is niet genoeg. Zien, dat onderscheiden, dat vaststellen, dat is niet genoeg, nee. Een ander juk aan met de ongelovigen, dan moet je een gelovige zijn. Dat is wel verbondsmatig hier gezegd, maar als we het bijzonder opvatten, dan moet je echt in Christus geloven. Daarom gaat uit het midden van hen. Het is een geestelijke afscheiding, maar het is ook een daadwerkelijke afscheiding. Want je kan ook niet daadwerkelijk in die kerken blijven verkeren. Waar Sodom naar binnen gehaald is, waar men Rome de hand gereikt heeft. Dat kan absoluut niet. Dat zijn valse kerken. Alle revelkerken die nu bestaan, zijn valse kerken. Onwederstandig. Dat hebben we met zoveel artikelen en preken bewezen. democratische kerkvorm, dat is van God vervloekt. En daaruit volgt alles uit voort. Men leeft in die verbreking van Jozef. Men zit helemaal niet verlegen om de reconciliation. Dat is de bediening van het evangelie. De verzoening in en door Christus. Men zit er helemaal niet om verlegen. Men neemt dat automatisch aan of dat zo is. Daarom ook die huidige kerk. Ik heb gezegd, de gemeente onder Paulus ontstaan onder zijn prediking, door God gewerkt. De gemeente van Christus, daar kan je niet meer vergelijken met de gemeente, met al die kerken van vandaag. Nou, want Paulus had gepreekt, God had mensen bekeerd, veel mensen bekeerd. Dat was de gemeente van Christus. Maar er is nu geen sprake meer van. En dat zetten ze ook in onze dagen één op één over. Alsof die apostolische gemeentes in onze dagen, of dat hetzelfde is. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Er zijn allerhande valse leringen ingevoerd. Rome heeft men de hand gereikt. Ten eerste geestelijk in die vereenzelviging van die oude en nieuwe mens. Het is echt van God vervloekt. Door die oude mens, die komt de smalle weg niet op. Die komt de enge poort niet door. Ik ben door de wet gestorven. Die oude mens moet afgelegd worden. En dat is Gods werk. Oh ja, er is geen één kind van God die een oude mens meer is, nog heeft. Kijk, dat is echt een ingekankerde dwaling in onze dagen. Dat ze er een proces van gemaakt hebben, wat Paulus zegt in Galaten 2 vers 19. Ja, dan zegt die drogist, die zegt, hoe heet ik alweer? Van de sluis, die zegt dat is een levenslang proces, het aan sterven van de wet. Nou, ik hoor de paus al schapen lachen. Ik hoor de paus al schapen lachen. Ik hoor ook de duivel schapen lachen. Want dan ben je nog in de greep van de Satan. Dat is Christus en de Belial samen laten gaan. Als je zegt dat het sterven van de wet een levenslang proces is, dan leer je Christus en de Belial. Onwederstaanbaar. En dat zijn zulke fundamentele, ingekankerde dwalingen, gemeente. Daarom leg ik dat steeds in uw midden. Want we zijn tot hinken en zinken gereed. Als hij één vingertop reikt aan de duivel, neemt hij helemaal. En we hebben dat gedaan in het paradijs. Maar ook binnen het kader van de gemeente van Christus mag absoluut, zij het getrouwd tot de dood, mag absoluut geen vinger aan de Belial worden toegekend. Om hem zogenaamd rustig te houden. Want dat hebben al die referendomenees gedacht. Al geven nou Rome de hand. Al geven nou de duivel de hand. Zogenaamd de hand. En dan zullen we wel vrede. Ja, vrede, vrede, geen gevaar. Het is alles vrede, vrede, geen gevaar. Reinigt u, gij die de vater des Heren draagt. Hè? Dus er is altijd van een doorgaande reformatie moet er sprake zijn. Van een doorgaan, maar dat is niet meer. De Staten-Generaal heeft dat ook verboden om, als het nodig blijkt, zeggen onze Dordtse vaders, dan moet die Dordtse leerregels, dan moet die belijdenisgeschriften, die moeten naar Gods woord aangepast worden. Nee, zegt de Staten-Generaal, dat kan niet, want dan krijgen we herrie in de kerk. En daar hebben ze hun oren naar te luisteren gelegd. Die doorgaande reformatie was door de Staten-Generaal al soort verboden. En dat hebben de kerken toegestemd. 1816, verandering van het kerkbestuur, invoering van de leervrijheid. Er is geen enkele dominee die erom geeft, die er een nacht van wakker legt, die daar tegen getuigt en zichzelf er vrij van maakt, gaat uit van haar, het gebeurt niet meer. Ze blijven allemaal zitten. Nou, dan kom je met Sodom om. Dat zal ik je in Gods naam vertellen. Want dat zegt zijn woord. Gaat uit van haar, mijn volk. Opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt. Want wat zal een gelovige gemeenschap hebben met een ongelovige? Wat samenstemming heeft het licht met de duisternis? En als je erin kan blijven zitten, dan zul je ook van hun plagen ontvangen. En dat zijn zulke vernietigende plagen. Ik kan het je niet zeggen. Maar dan zal blijken, als je erin kan blijven, dat je geen druppel genade kent. Dat je geen druppel genade. Want God haalt zijn volk eruit. Het wordt wel als bevel gezegd. Gaat uit van haar mijn volk. Maar God haalt ook zijn volk eruit. Want Lot vertoefde om uit Sodom te gaan. Niet vanwege het bezit wat hij allemaal had. Nou. Ook Gods volk is traag om de Heer te gehoorzamen. Ja, niet als de geest vaardig is en als de liefde in zo'n mate wordt uitgestort. Al nee, dan zijn ze vaardig, maar Lot vertoeft. En is die toen in Sodom gebleven? Laat de Heer dat besluit aan zijn kinderen over? Nou, de Heer heeft Lot uit Sodom, ja, met fors, met geweld, gebeld. De engelen vatten hem bij de arm en zijn dochters en zijn vrouw. En ze hadden geen andere keus. Nou was het Lot in Sodom ook een hel, want hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag. Heel de wereld is Sodom en Gomorra. Maar ik zou je dit vertellen, dat de Heere gezegd heeft, dat volk zal alleen wonen. Het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Hè? Dus die afscheiding, dat is in de eerste plaats een geestelijke afscheiding. En je kan niet meer deelnemen aan die religieuze valse kerkgodsdienst. Aan die kerkpolitieke democratie kan je niet aan deelnemen. Want dan heb je de gemeenschap mee. Daarom scheid u af. Gaat uit het midden van hen. Daadwerkelijk. Het is niet alleen een geestelijke afscheiding. Het is ook een daadwerkelijke afscheiding. Gaat uit het midden van hen, zegt de Heer. En dan zegt de Heer daarbij... Raak niet aan hetgeen onrein is, want binnen de Reformkerken worden er allemaal Kaïnsoffers gebracht, ook op zendingsgebied, en de Heer neemt er niks van aan. En hij zegt tot zijn volk, raak het ook niet aan, want het is allemaal onrein. En als dat gebeuren mag, dan zal ik jullie de aannemen en ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer het Almachtige. Nou, dan hopen we vanavond tot zevende hoofdstuk wenden, want dat gaat er nog mee door, terwijl wij dan deze belofte hebben. Nou, wat voor belofte? Dat ik u tot een vader zal zijn, zegt God, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn. Nou, wil je dan nog ruimer hebben verklaard, mijn kinderen? Wil je dan nog ruimer hebben verklaard? Dat zegt de Heer tegen de verbondsgemeente. En dan kun je maar blijven zeggen, ja, ik mis de toepassing ervan. Hou je dan God voor een leugenaar? Want die niet in Christus gelooft, houdt God voor een leugenaar. Denk erom, ja, je kunt het van je afwerpen, maar straks sta je voor God. Dan zal die zeggen, je hebt niet gewild. Ja, je moet toch waarachtig bekeerd zijn, hoor ik een ziel zeggen. Ja, je moet waarachtig bekeerd zijn. Maar je maakt er een wettische onmogelijkheid van. Omdat je onder de wet verkeert. Maar God houdt er geen wettische onmogelijkheid op. Nou. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is allemaal onder de wet. En Gods volk ondervindt veel van die mogelijkheden. Maar die roept de God van doorbraak aan. En ze riepen de naam des Heren aan. Och Heer, och wie heeft mijn ziel door u gered? Toen hoorde God. God is een antwoorder op het gebed. Hij doet alles niet om het gebed, maar op het gebed doet hij grote wonderen. Roep je zo de naam des Heren aan? Ja, u zegt maar, ik ben er al zo lang mee bezig. Dan heb je nog nooit gebeden. Als dat je argument is, heb je nog nooit gebeden. Nee, want ik lees nergens in het woord dat als de nood zo hoog gestegen is dat je aan het verdrinken bent en tot God roept dat de Heer je laat verdrinken. Dat lees ik nergens in Gods woord. Nee. Dus dan hou je toch God voor een leugenaar, hè, met die argumenten. Ja, ik heb er al zo lang om gebeden, maar ik ben nog niet verhoord. Oh, dus je gaat dat in rekening brengen als je 80 jaar gebeden hebt en je bent nog niet verhoord. Hè, dat je dan God voor een leugenaar mag houden. Moet je hele leven, en dan word je 80 jaar, dan is de Heer het nog waard vanwege zijn naam en eer. Maar zo lang laat de Heer je niet wachten, hoor, dat kunt u wel verzekeren. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u uithelpen, gij zult mij eren. Kijk, daar heb je de theocratie. He, want wat mochten we in het paradijs doen? Zijn naam eren. Zingen van zijn goede tierenheid, van zijn grootheid, van zijn almacht, van zijn alwetendheid. Daarom gaat uit het midden van hen, die dat blasfemeren, door allerlei ongerechtigheid, want wat gemeenschap heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, ja, daarom heeft de Heer ook mij altijd persoonlijk verhinderd, moet ik het zeggen, dat is het juiste woord, verhinderd, om Maar binnen die Reformkerken, dat ambt te verkrijgen. Nee, zegt de Heer, ik heb het u al gegeven. Net als de profeten, die werden door God gesteld. Die werden door God gesteld. En ze hadden tegelijk een ambt door de bediening des geestes, de apostelen. Door welke theologische school zijn de apostelen bevestigd? Moet mij eens vertellen. Door Christus zelf. En als dat niet geschiet, dan kun je 1000 keer een ambt bevestigd worden binnen de Reformkerk. Het is allemaal KM. Het is allemaal KM-offers. Het is niet geldig. Nou, absoluut niet. Ja, stel je van stad tot stad ouderlingen. Maar dat was apostolisch. Dat was apostolisch. Dat is niet, nou, een tweetal stellen en de gemeente kiest. Maar mensen houden er toch over op. Nou, God moet ze aanstellen. Want de ambten komen van God, niet van de kerk. God moet ze aanstellen. Je moet van God geroepen zijn. En als dat niet het geval is, dan is het die repeterende overtreding van de leer van Christus. En wat staat er geschreven? Wie overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dus dat zijn allemaal godloze kerken. Die Reformkerken zijn allemaal godloze kerken. Daar is de Heer met zijn geest uitvertrokken. Want als de Heer zegt, gaat uit het midden van hen, dan is de geest al uit het midden van hen gegaan. Dan is het een geestloze kerk. En een geestloze kerk is een Babylonische kerk, een valse kerk. Dr. Gill zegt, dat zijn apostate kerken. Dat zijn valse kerken, afvallige kerken. Daar moet je echt uit. En als je die wil al niet hebt, om hand in hand op die brede weg te gaan naar het eeuwige verderf. Als je in die stad verderf blijft, dan is het einde van het eeuwige verderf. Want over die stad verderf, daar wordt het hemelvuur over uitgestort, net als Sodom en Gomorra. En als je er door het geloof uit mag gaan en af mag scheiden, zoals Paulus de discipelen afscheidde in een zekere school van Tyrannus, ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zoon en dochter zijn, zegt de Heer het Almachtige. Dus, terwijl wij dan deze belofte hebben, Jacobus vanavond, nog iets meer van te zeggen, gemeente, maar u enig met enige woorden, want vers 14 tot en met 18, nou, daar kun je 1, 2, 3, 4, 5 preken overhouden, maar het moet allemaal toch maar in één preek gezegd worden, opdat het niet uit zijn verband gedacht en gerucht zou worden. Wat er in onze dagen aan de hand is, ze kussen de voeten der globalisten, en alles gaat, is één op één met Christus in de Belial. Christus in de Belial. En wat je ook daarvan benoemt, in onderdelen, in details, het is allemaal Christus in de Belial. Dus de naam, dat betekent de naam van Christus nemen ze op de lippen, maar ze dienen de Belial. Het is een halfslachtige godsdienst. En een halfslachtige godsdienst is een half verloste godsdienst. God wat en de wereld wat. God en de mammon. Dat is hetzelfde. God en de Moloch. Zweren bij de Heer, zweren bij de Moloch. Dat is Christus en de Belial. Dus. De roepende zonde niet meer censureren is Christus en de Belial. En in Gods ogen is het alleen de Belial. Want een halve slachtige godsdienst, een halve waarheid is een hele leugen. Dus dat is goed verstaan. Het wordt zo genoemd om u aan te zeggen. Wat daar het gevolg van is, en zegt de Heer in Openbaring 18 vers 4, als je daarin blijft, dan zul je in hun plagen delen. En dat heeft ook met de eeuwige plaag te maken. Ja? Want als je erin blijft, dan behoor je niet tot de kerk met een hoofdletter. Want die kerk gaat eruit. Daar zorgt God voor. Daar zorgt God voor. En het is al jaren dag dat ze allemaal blijven zitten. Allemaal in dat Sodom, in die Sodomkerken blijven zitten. Daar kom je voor eeuwig mee om, met al je beroepen op genade, met Christus op de lippen. Ik heb die mensen bij hopen meegemaakt en ze hebben toch een Belialsgeest. Ik heb het zo ontzaggelijk vaak meegemaakt, toch een Belialsgeest. Al die Orpa's en die Demas'en, allemaal een Belialsgeest. Maar de ware kinderen Gods hoef je zo niet aan te sporen, zoals het hier lijkt, die aansporing. Het wordt wel gedaan, maar dat is voornamelijk gedaan om die uitwendige kinderen Gods bij de kudde te houden. In de voetstappen der schapen. Opdat je bekeerd zou worden, mijn lieve kinderen. Blijf nou bij dat woord van God. Geef de Heere de hand. Ja, dat is de theocratie. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Je hoofd op het blok, want dit is de wil des vaders, dat gij gelooft in de enige geboren zoon van God, Jezus Christus, en die gekruisigd. Amen. Heere, we hebben het maar weer zwak voor kunnen stellen, maar het was toch in de geest en in kracht, omdat uw woord krachtiger is dan een tweesnijdend scherp zwaard. Het gaat door de verdeling der zielen, de samenvoegselen des merks. Het is een oordeel der gedachten van overlegging des harten. Uw volk kan niet leven in de verbreking van Jozef. Kan onmogelijk. Want het zou betekenen dat ze in de val in Adam blijven. Maar daaruit verlost gij uw volk heerlijk en in de weg van recht. Dat we van de heerschappij der zonde en de heerschappij des duivels volkomenlijk zijn verlost. En dan zijn we ook uit die verbreking van Jozef voelen. Kunnen we nooit de theocratie meer inwisselen voor de democratie. En die het wel kunnen, behoren niet tot uw kerk. Heere, breidt uw koninkrijk nog uit. Tot aan de verste grenzen. En dat in en om Jezus. Amen. Gemeente, zullen we nog zingen van het zesde zangvers van Psalm 18. Ik werd verlost van vijands lege scharen en haters hand. Wijl zij te machtig waren, men viel mij aan ten dagen van mijn smart. Maar toen was God het steunsel van mijn hart. En wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 18.
Oh,
ontvangt met biddende harten de zegende zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.